En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Express.
Yeah.
And this must be the night.
Inderdaad, dit is hem weer.
De Donderdagdate.
Onze vaste afspraak.
De Donderdagdate betekent interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Want we heten ook wel Gezondheidsnieuwsradio. En tussendoor hoor je de beste feel-good muziek. Met vandaag als gasten Mohamed Boularier, natuurgeneeskundige over congruent leven. We hebben contact met therapeut functionele en orthomoleculaire geneeskunde Tim Kors over ijzertekort. En we spreken met orthomoleculair voedingskundige Cindy De Waard over detoxen, haar kijk daarop. En contact met Yvonne van Sticht, docent orthomoleculaire therapie over het belang en de rol en de dosering van vitamine D. Dus blijf lekker luisteren, doe er je voordeel mee en geniet ook van de muziek. Hier is bijvoorbeeld Deodato en Happy Hour.
Happy hour, now's the time to light your mind.
Goed, time to relax your mind. Dat was Deodato.
Frank Ruiters.
Ja, daar ben ik. En jij bent er, wat goed.
Gezondheidsnieuws.
L-theanine kan helpen bij een gezonde nachtrust. Dat blijkt uit een overzicht van 13 klinische studies... met in totaal 550 deelnemers tussen de 9 en 57 jaar. De gebruikte doseringen van die L-theanine lagen meestal tussen de 200 en 450 milligram per dag. In 9 studies zagen onderzoekers duidelijke verbeteringen in de slaap. Mensen vielen sneller in slaap, sliepen efficiënter en werden uitgeruster wakker. De totale slaapduur nam niet toe, maar de kwaliteit van de slaap dus wel. Belangrijk is dat L-theanine geen slaperigheid overdag veroorzaakte. Volgens onderzoekers lijkt een dagelijkse dosering van 200 tot 450 milligram per dag veilig en effectief voor volwassenen die hun slaap willen ondersteunen. En visolie kan vroege signalen van diabetes type 2 verbeteren. Dat blijkt uit een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek onder ongeveer 200 deelnemers. Zij kregen 12 weken lang een placebo of een supplement met EPA en DHA, de belangrijkste omega-3 vetzuren. Na 12 weken waren de bloedwaarden van EPA en DHA bij hun duidelijk gestegen, vooral bij de hoogste dosering van 1240 milligram. De groepen die de visolie gebruikten hadden lagere nuchtere insulinewaarden en ook een lagere HOMA-IR-score, dat is een maat voor insulineresistentie. En dat wijst op een lager risico op diabetes type 2. Ook dus de nuchtere bloedsuiker daalde in alle visoliegroepen, dus dat is heel goed bericht, gunstig. Met DHA en EPA. En hier zijn de dames van Sister Sledge. Schakelen naar Mohamed Boularier. En gaat ons vertellen over congruent leven.
De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Nog heel even deze tussendoor. Malcolm McLaren.
You're listening to the world's famous Supreme Team Show. WHBI 105.9 FM.
Chicago, by the name of Harvey, Andy and Carrizal. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott of Superstar C.
And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Projects. Kareem Everlasting, Equan Allah. And that's Rakim Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace D from Brownsville.
Bobby. outside. Round the outside.
You know it.
Two buffalo gals go around the outside. Round the outside. Round the outside. Three buffalo gals go around the outside. Four buffalo gals go around the outside. Round the outside. Round the outside. Four buffalo gals go around the outside. And do-si-do your partners.
Met Mohamed Boularier. Hij is docent automoleculaire geneeskunde bij de Power Academy. Hallo Mohamed.
Hey, hallo.
Hoi. Ik heb iets gelezen over een interessant onderzoek waarbij men mensen heeft gevolgd die eigenlijk dit gehoord hebben van de arts: je hebt niet lang meer te leven. En toch blijkt een deel daarvan echt alle verwachtingen te overstijgen. Dus wel lang te leven nog een tijd. Hoe komt dat nou precies? Hoe is dat te verklaren?
Ja, klopt. Dat onderzoek heb ik ook gelezen. Een heel interessant onderzoek. En wat hebben ze dus gedaan? Een groep mensen die waren opgegeven. Vaak hadden ze het stadium kanker 4. Dus dan zei de oncoloog, heeft niet meer lang te leven. Nou, toen zijn die groep onderzoekers vervolgens gaan kijken. Hoe komt het dat sommige mensen die zijn opgegeven toch nog weten te overleven? Dus ze hebben een aantal hypotheses opgesteld. Eén daarvan was waarschijnlijk, eten ze supergezond. Een andere was bijvoorbeeld, ze hebben weinig stress. Zijn ze allemaal gaan onderzoeken. Nou, het blijkt niet de voeding zijn, dus de verklarende factor. Maar het blijkt de factor congruentie. Dus congruentie is zo belangrijk dat zelfs mensen die zijn opgegeven nog weten overleven. Dat is de sterkst verklarende factor. Dan is vervolgens natuurlijk de volgende vraag. Ja, wat is congruentie? Congruent leven is eigenlijk trouw zijn aan jouw diepste kernwaarde. Dus we hebben allemaal diep van binnen. Dat vind ik belangrijk. Dat wil ik neerzetten in het leven. En hoe meer je daarvan afwijkt, hoe meer ziektegedrag, hoe meer ziekmakend dat is. Dus het is heel belangrijk in wat je doet, ja, dat je zoveel mogelijk trouw blijft aan wie je ten diepste blijft. Kijk alleen al het feit dat dat zo'n grote impact heeft op mensen die zijn opgegeven, toch weten te overleven. Ja, dat zegt voor mij wel heel erg veel. Dus dat is voor mij ook een hele belangrijke wake-up call. Om de zoveel tijd gewoon te reflecteren. Want vaak in het leven dan slaan we een bepaalde richting op. En dan is het toch om even stil te staan van oké, waar sta ik? Doe ik wat ik leuk vind? Is dit wie ik wil zijn, wat ik wil neerzetten? Dus ja, dat zijn hele belangrijke dingen waar we vaak aan voorbij gaan wanneer we alleen denken dat voeding belangrijk is.
Ja. En gaat het dan om ook sociale eigenschappen van ik wil goed zijn voor een ander of ik wil altijd trouw zijn of eerlijk zijn?
Nou, dus het gaat niet om, het gaat er eigenlijk om wat jij ten diepste belangrijk vindt. Dus als dat voor jou sociaal zijn is en jij leeft daarnaar, dan is dat heel gezond voor jou. Maar stel nu iemand heeft daar niks mee en die is vooral, ik noem maar iets geks, die vindt heel erg met wiskunde bezig zijn. Ik noem maar iets en dat geeft hem een enorme voldoening waarin hij helemaal opgaat. Ja, dan is die persoon congruent, leeft die congruent. Dus het is persoonlijk.
Dan kan ik me wel zo voorstellen dat mensen die niet lang meer te leven hebben, dat die ook afhankelijk zijn van zorg. En dat die afhankelijkheid kan maken dat je niet helemaal kan leven zoals de wens is die je hebt in je hart.
Ja, absoluut. Dat is een hele goede punt. Maar je kunt nog altijd binnen die bandbreedte, kijk, misschien dan minder perfect, maar toch trachten om zo dicht mogelijk bij jezelf te zijn. En ja, vaak heeft het ook gewoon met kernwaarden, gewoon eigenwaarden, jezelf niet gek maken, Ja, het is een uitdaging, maar kijk, het is ook een relatief kleine groep. Hè. Dus het is echt niet zo dat de grote groep dit lukt. Het is echt een kleine groep. Kijk, helaas, de grote groep die overleeft het gewoon niet. Het is maar een unieke kleine groep die toch ondanks die beperkingen van de levensduur die ze hebben, weet te overleven.
Het kan wel eens zeggen voor de algemene populatie natuurlijk, dat mensen die congruent leven, die dus trouw blijven aan hun eigen passies, hun waarden, dat die over het algemeen een gezondere leefstijl hebben, dus een langere levensduur, dan mensen die heel makkelijk met alle winden meewaaien en ook opgeven waar ze eigenlijk warm voor lopen?
Ja, kijk, weet je, ik heb er ook over gefilosofeerd en ik kijk er gewoon, ik vind het heel interessant om dingen gewoon te verklaren vanuit energie, dus vanuit de Chinese geneeskunde. En wat is congruent leven eigenlijk? Congruent leven is dus wanneer denken, doen, voelen op één lijn liggen. Dus je hebt eigenlijk minimaal energieverlies. Dus, en de Chinezen zeiden lang geleden al, hoe beter de energie stroomt, hoe gezonder je bent. Dus ze hebben die chi-energie. Ja. Dus het is gewoon ook energetisch. De energie stroomt goed, je hebt geen energieblokkades. Ja, dat is voor mij ook een manier om er naar te kijken.
Ja. Heb jij voorbeelden van wat versta jij dan precies onder congruent leven? Kan je het even concreet maken?
Ja, eigenlijk heel makkelijk nu we het hierover hebben. Kijk, een van mijn kernwaarden vanaf jongs af aan, ik vind gezondheid gewoon heel erg leuk. Mm-hmm. Nou, je raadt het al, gezondheid is ook mijn werk. Dus als ik met mijn werk bezig ben, groot gedeelte van mijn leven doe ik dat, dan ben ik dus congruent bezig. Waar ik bijvoorbeeld totaal niks mee heb, ik vind dat echt niks is. Bijvoorbeeld, lang geleden toen ik studeerde moest, had ik een vak, vergeet ik nooit, programmeren. Mm-hmm. Ik haatte dat vak, serieus. Ja. Dus stel nou, ik zou dat doen, ik vind dat helemaal niet leuk. Ja, dat is voor mij gewoon ziekmakend. Terwijl het voor iemand anders, ja, dat gewoon super fijn is om te doen.
Goed voorbeeld. En hopelijk krijg je ook genoeg gelegenheid om dat dan waar te maken in het algemeen. Hè? Ook mensen die inderdaad niet lang meer te leven hebben, dat ze toch hun passies kunnen gaan doen, hun hobby's uitoefenen of...
Ja, wat je wel ook vaak ziet, van dat zijn dan de nuances in het boek, is ook gewoon er voor anderen zijn, er voor anderen zorgen. Niet te veel alleen op jezelf gericht. En die dankbaarheid daaruit, dat zie je bij een aantal mensen, die is ook heel helend.
Klopt, ja. Elke dag even stilstaan voordat je gaat slapen, bij waar ben ik dankbaar voor als ik kijk naar de afgelopen dag?
Ja, precies, want vaak is ons brein, overlevingsbrein, geneigd om juist aandacht te vestigen op wat niet goed is gegaan, terwijl we het juist moeten omdraaien. Ja, dat verandert de bril waarmee je naar de wereld kijkt.
Ja. Ja, want inderdaad, negatief blijven nadenken en zo, van hè, dat vreet energie, dat herkent iedereen natuurlijk wel. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om te stoppen als je dat eenmaal in gang hebt gezet bij jezelf.
Ik denk toch gewoon de belangrijkste is... Ik heb daar een heel boek over geschreven, dus ik kan daar zoveel over zeggen. Maar toch stilstaan, reflectie, niet maar als een kip zonder kop, continu doorgaan. Ben ik wel juist het pad ingeslagen, je rustmomenten nemen. Want vaak is onze hoe wij naar de wereld kijken, wordt gewoon voor een heel groot gedeelte bepaald door onze fysiologie. Nou, als iemand heel veel stress heeft, veel stressstofjes, dan maak je minder die gelukstofjes aan. Dus ook gewoon jezelf goed kunnen aanvoelen. En minstens zo belangrijk, het bewustzijn van je innerlijke dialoog. Zeker als het niet goed gaat, wat zeg je dan tegen jezelf? Maak je jezelf dan helemaal gek? Of zeg je, oké, dit heb ik vaker meegemaakt, ook hier kom ik uit. Er zijn ook boeken over geschreven over het beheersen van die innerlijke dialoog. Weet je, en dat zijn ook gewoon belangrijke aspecten daarbij.
Mooi. Nou, heel goed om te weten, want deze mensen die dus inderdaad die diagnose hebben van je leeft niet lang meer, maar toch doorheen komen. Ja, het leert ons heel veel, ook voor ons eigen leven. Fijn dat je het even met ons deelde, Mohamed.
Ja, graag gedaan.
Dank je.
Do you know where you're going to? Do you like the things that life has shown you? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open doors. What are you hoping for? Do you know? Thank you.
altijd een beetje treurig als ik dit plaatje hoor. Maar ik vond het wel aansluiten bij het verhaal van Moment Boulardier. Over congruent leven. Do you know where you're going through? The theme from Mahogany. Je hoorde Diana Ross.
De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Gezondheidsnieuws.
Vitamine D3 kan vrouwen met het polycystoeus ovariumsyndroom, oftewel PCOS, helpen. Dat blijkt uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. Deelnemers kregen daarin 12 weken lang 30.000 internationale eenheden vitamine D3 per week of een placebo. Daarna kregen alle vrouwen nog eens 12 weken lang vitamine D3. Bij vrouwen met een lage calciuminname werd ook calcium toegevoegd. Na deze behandeling verbeterde bij meer dan de helft van de deelnemers de structuur van de eierstokken en werd de menstruatie regelmatiger. Ook de eisprong kwam vaker voor. Volgens onderzoekers komt een vitamine D-tekort vaak voor bij vrouwen met PCOS. Zij concluderen dat vitamine D3 mogelijk kan worden ingezet als aanvullende of zelfstandige behandeling. Het gebruik van een multivitamine hangt samen met een lagere kans op terugkeer van prostaatkanker. Dat blijkt uit een grote studie onder bijna 1400 mannen die waren behandeld met bestraling of verwijdering van de prostaat. De deelnemers werden gemiddeld bijna 5 jaar gevolgd. In die periode kreeg een deel van de mannen opnieuw prostaatkanker. Mannen die aangaven multivitaminen te gebruiken hadden 49% minder kans op terugkeer van de ziekte dan mannen die nooit een multivitamine namen. Bij mannen met een middelmatige of agressievere vorm van prostaatkanker was dat verschil zelfs 73%. Volgens de onderzoekers kan dit te maken hebben met oxidatieve stress die een rol speelt bij het ontstaan en de groei van kanker. Multivitaminen bevatten antioxidanten die deze stress mogelijk verminderen. Het gaat dus om een verband, een correlatie tussen het een en het ander en niet om een bewezen oorzaak-gevolgrelatie. Straks hier Tim Kors. Hij is onder andere orthomoleculair therapeut en therapeut functionele geneeskunde. En hij gaat in op ijzertekort bij onder andere vrouwen en bij sporters. Hoe vaak komt het voor en wat kun je er nou precies aan doen? En wat zijn de symptomen? Dat hoor je straks. Dit is Michael Jackson met een andere mix dan je misschien gewend bent. Je hoort wel de beatje van Billie Jean. Deze mix is de Down and Up remix.
Dance on the floor, spinning around. is Tim Kors.
Hallo Tim.
Dag Frank.
Hallo, van harte weer welkom in het programma.
Hartelijk dank, leuk om er weer te zijn.
Vanavond gaan we even in op ijzertekort. Het komt volgens mij voor bij vrouwen wat vaker dan bij mannen vanwege de menstruatie. En
klopt.
Bij mensen die geen vlees eten vanwege een van de bronnen van ijzer, plan, is natuurlijk vlees.
Klopt, inderdaad. Ja, ja. En, of mensen die heel veel sport beoefenen kunnen ook wat hoger risico hebben op laag ijzer. Mensen met bijvoorbeeld ontstekingen, bijvoorbeeld een darmontsteking die daardoor bloedverlies hebben, hebben vaak een laag ijzer. Mensen met maagschrik kunnen laag ijzer hebben. Mensen met aanbijen kunnen laag ijzer hebben. Soms een combinatie van factoren. Dat zijn een beetje de meest voorkomende redenen waarom je wel eens heel laag ijzer terugziet.
Ja. En hoe kom je dat op het spoor? Welke markers zijn daarvoor om het aan te tonen?
Nou ja, iets wat ik, waar denk ik nog heel veel misverstand over bestaat, is dat we al heel veel vragen hebben. Ja, dan zeggen patiënten tegen ons van ja, mijn HB is goed, dus ik heb geen ijzertekort. Dat is vaak komen we tot een ander inzicht, want het HB zegt niet alles over of je voldoende ijzer hebt. Het is natuurlijk een belangrijke marker, maar niet het enige waar je naar zou moeten kijken als je een ijzertekort zou willen beoordelen. En want HB zit in de rode bloedcellen en die hebben als belangrijke functie om zuurstof te binden. En dat zuurstof naar andere type cellen te brengen. De cellen die mitochondriën bevatten, dus energiefabrieken bevatten. Dus bijvoorbeeld je hersencellen, je spiercellen, je hartspiercellen en je levercellen. En die moeten dus met die zuurstof moeten ze energie maken in de vorm van ATP. En in die mitochondriën heb je ook ijzer nodig. En ferritine is een belangrijke maatstaf voor de voorraad van ijzer. En is ook een belangrijke maatstaf of je voldoende ijzer in die mitochondriën hebt zitten. Wat we dus in de praktijk terugzien is dat mensen dus een normale HB hebben, dus een laag ferritine hebben van 10 of lager, of misschien 20 of lager. En heel duidelijk al typische klachten hebben, zoals vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid, haaruitval, broze nagels, hoofdpijn, nekpijn, in- en doorslaapproblemen, depressieklachten, angstklachten, kan anders samenhangen met laag ferritine. En als je dat dus op de goede manier behandelt, dus eigenlijk die ijzervoorraden goed herstelt, en vaak zien we in de praktijk terug dat ijzersuppletie daar maar een heel marginaal effect op heeft. En vaak ben je eigenlijk al gedwongen om laag gedoseerde ijzerinfusen te geven aan patiënten, om die ferritinespiegels, om die ijzervoorraden aan te vullen, waarvan wij vinden een ferritinespiegel tussen de 100 en 120 optimaal is. En dan zie je eigenlijk bij meer dan 70% van de patiënten, zie je een zeer duidelijke verbetering van energielevels en vermindering van vermoeidheid dus. Minder of geen depressieklachten meer, minder of geen angstklachten meer, haaruitval stopt. Vaak is ijzer een van de hoofdredenen van haaruitval bij vrouwen, is mijn ervaring. Ja, heel veel van die klachten die ik net opnoemde, die kunnen dan of helemaal weggaan, of sterk afnemen.
Moet je ook niet naast ijzersuppleren dan letten op bijvoorbeeld vitamine C, waardoor ijzer beter wordt opgenomen?
Tuurlijk, C is belangrijk voor de opname van ijzer. Koper is ook belangrijk voor de opname van ijzer.
Ja.
Dus het is goed om daar natuurlijk ook op te letten. Maar als de ijzersniveaus echt onder bepaalde lage niveaus zijn, is onze inziens de enige goede manier die er op dit moment is dat met laag gedoseerde ijzerinfusen oplossen. En dan zie je vaak in hele korte tijd, in de vorm van een paar weken, zie je sterke verbeteringen in meer dan 70% van de gevallen.
Dus geen...
En ook wel interessant om te benoemen, ik zie dus ook heel veel topsporters, of uit de voetbalwereld, wielrenwereld, motocrosswereld. En wat ik zie daar is dat ze ook de neiging hebben, mannen dus, zowel mannen als vrouwen, maar in de topsport, dat die een laag, voor mannen komt dat minder vaak voor, laag ferritine, maar dan zie ik ook een suboptimaal ferritine terug. Ga je dat optimaliseren, zie je significante verbetering van sportprestaties. Dus ik denk dat daar ook nog wel iets in te ontdekken valt.
Hoe kan dat nou? Is dat te verklaren bij topsporters?
Ik denk, topsporters gebruiken meer ijzer. Dat is denk ik wat er aan de hand is. Ja.
Omdat ze hun grenzen overgaan. En hoe kan dat dan dat een capsule of tabletje met ijzer verbonden aan misschien een aminogelaat, dat dan niet genoeg werkt?
Het blijkt zo te zijn dat in de darmen maar een beperkte hoeveelheid opgenomen kan worden. Dus dat er een soort rate limiting factor is in de darmwand. Door het stofje, als ik me niet vergis, hepcidine. Dat het eigenlijk te weinig is, die opnamecapaciteit in de darm, om echt daadwerkelijk die ijzervoorraden voldoende aan te vullen.
Ja, en er zijn ook stoffen die remmen die opname van ijzer, zoals thee. Zit iets in?
Ja, er zijn inderdaad ook stoffen die inderdaad de opname van ijzer remmen. Maar over het algemeen is de hoofdoorzaak toch dat stofje hepcidine, waardoor die ijzerspiegels door suppletie niet of die ijzervoorraden niet substantieel gaan veranderen.
Nou ja, goed om op te letten. Zijn er nog andere symptomen die dat eventueel kunnen aantonen? Dus ik neem aan vermoeidheid, witzien.
Ja, om ze nog een keer op te noemen inderdaad. Je hebt ook inderdaad een beetje een wit gezicht. Hè? Dus een beetje witzien. Maar vaak is het natuurlijk de vermoeidheid. Het is dat hartkloppingen hoor je ook vaak. Haaruitval, broze nagels, depressieklachten, angstklachten. In- en doorslaapproblemen, hoofdpijnklachten, nekpijnklachten. Ja, daar heb ik ze denk ik wel de meest belangrijke wel opgenoemd. Ja.
Ja.
En natuurlijk, ja, inderdaad, wat je merkt met sporten, dat je natuurlijk prestatievermindering krijgt, om er ook maar eentje op te noemen. Ja.
Ja. Je zou zeggen dat mannen er gewoon minder last van hebben dan vrouwen, maar dat is dus in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn.
Natuurlijk, het komt voor bij vrouwen het meeste voor, omdat door de menstruatie verlies je, kunnen die ijzerniveaus op een gegeven moment onder bepaalde niveaus terechtkomen. Dus in die zin is het natuurlijk, ze schat in Europa dat er ongeveer dokter Schaup uit Zwitserland heeft onderzoek naar gedaan, dat ongeveer, ze hadden onderzoek gedaan, 50% van de vrouwen in Europa met een vorm van ijzertekort rondloopt. Dus een suboptimaal ferritine bedoelt hij daarmee. Ferritinespiegel onder de 50. Hm. 50% is hoog, dus dat is natuurlijk veel minder percentage bij mannen. Maar ik denk specifiek als je kijkt in de topsport, dat het percentage ook wel wat hoger is. Ja. Zou een interessante studie zijn, denk ik.
En bij gewone sporters die gewoon 4 keer per week naar de sportschool gaan, denk je dan nog steeds? Nee, of is dat het gewoon...
Nee, ik denk niet dat ik denk echt topsport moet rijden. Ja, okay. Dat is wel wat ik in de praktijk terug zie, is mijn gevoel wat ik erbij heb. Ja,
ja, goed. Nou, fijn om dit ook te weten. Dankjewel, Tim.
Ja, graag gedaan, Frank.
Right.
Dozen Minds, je hoorde New Music. Geinig plaatje, vind ik wel. Niet meer eten in de 3 uur voor het slapen gaan lijkt gunstig voor je hart en de stofwisseling. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie in arteriosclerosis, thrombosis en vascular biology. De onderzoekers van de Northwestern University volgden 39 volwassenen met obesitas gedurende 45 dagen. De experimentele groep verlengde de nachtelijke periode van niet eten van 13 uur naar 16 uur. En de controlegroep bleef rond 11 tot 13 uur vasten. In de vastengroep verbeterde de insulinewerking duidelijk. Ook daalden de hartslag, de diastolische bloeddruk en ook het cortisol 's nachts werd stuk lager. Dat wijst op een beter herstel van het hart en het hormoonsysteem tijdens de slaap. Volgens de onderzoekers kan dit op een eenvoudige manier dus, ook niet medicamenteus, om daarmee je kans op hart- en vaatziekten flink te verlagen. Dus niet meer eten dan 3 uur voor het slaap gaan. Misschien wel 4 eventueel. Dat is optimaal. Dit vind ik zo'n liefelijk plaatje. Ik weet niet of je het kent, maar toen het uitkwam dacht ik toen al van, oh wat leuk. Dit is Depeche Mode en All I Wanna Do Is Just See You.
Date, Frank Reuters.
En met deze hele avontuurlijke muziek gaan wij op naar het tweede uur na dit. Dus tot zo, hè. Je hoort het trouwens, de Soulful Orchestra.
De donderdag date gaat zo verder.